Deze episode is iets die we al veel vroeger hadden moeten doen. Eigenlijk hebben wij eens jullie input per direct mogen gebruiken. We hebben community-vragen beantwoord. En het waren er niet weinig.
Integendeel, superveel vragen. Uit dit schattige vaasje dat we gekregen hebben van The Word, gaan we allemaal vragen stellen en kijken wat dat jullie antwoorden zijn. Prepare voor een podcast met wat deep dives, met wat afleidingen. En geniet ervan. Lang geleden eigenlijk, Niklas, dat jij en ik nog een keer samen een podcast hebben opgenomen. Opgenoemd. Een jaar volgens mij.
Dat kan. Juist jij en ik? Ja, dat gaat wel waarschijnlijk zijn. Zo voor het begin van het vorige seizoen misschien.
En we gaan het vandaag zeer laagdrempelig houden. We zijn om een keer een podcast op te nemen samen over allerlei topics. Zien waar de topics ons heen brengen. We hadden aan onze community, ik en jullie, gevraagd om ons wat vragen binnen te sturen. Om wat inspiratie te hebben om te spreken over bepaalde zaken. En misschien is dat wel de invalshoek gewoon voor deze podcast op zich. Vragen van de community al bespreekbaar. Misschien is dat wel de titel, misschien ook niet. I guess we'll find out. Maar nog voordat we aan die vragen beginnen, die we hier hebben trouwens. Hier.
Ja, want het is nog niet spannend genoeg.
ASMR. Voordat we aan die vragen beginnen, heb ik een paar vragen dat ik u een keer wil stellen. Gewoon over onbespreekbaar.
Ik hou mijn hart alvast.
In de laatste 3 jaar, bij alles wat we gedaan hebben, wat is zo wat uw favoriet onbespreekbaar moment voor u geweest? Of iets waar je echt een goede herinnering aan over had? Favoriet vind ik altijd sterk, want ik zou daar zelf niet kunnen op reageren.
Kun je wel zeggen, zo top 3 en in no explicit order, of moet je het zijn? Er zijn dingen die mij heel mijn leven gaan bijblijven. Samen met u, bijvoorbeeld samen met u de eerste keer op onze live podcast.
Ja.
Dat vind ik waanzinnig. Zowel hij als ik zijn gewoon van voor het publiek te staan binnen andere jobs en binnen andere dingen. Maar dat was nog wat anders. Om in de vooruit daar te mogen binnenwandelen en daar 200 plus mensen te zien zitten die gekozen hadden om daar, die betaald hadden om naar ons te komen kijken. Dat vond ik ongelooflijk. Dat heeft mij echt even zo uit mijn lood geslaan dat ik dan een beetje moest incasseren. Dus dat is iets. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete momenten. Dus ik ga gewoon voor een top 3 gaan. Want dan moet jij mij ook een top 3 geven. Het feit dat we een boek geschreven hebben. Omdat dat voor mij iets ongelooflijk is. Iets enorm full circle. Ik heb het al een keer verteld. Mijn vader was drukker. Ik heb als kind altijd zo tussen drukpersen gelopen. En de geur van een nieuw boek en wat dan ook. Maar om dan het moment dat Katrien ons voor de eerste keer elk ons eigen exemplaar in het hand gaf, tijd stond stil. Tijd stond echt stil. Dat ik dacht van, hoe is dat mogelijk dat we dat hebben mogen doen en kunnen doen? Kunnen doen ook, want mogen is één ding, maar je moet het ook nog kunnen. Iedereen krijgt kansen in het leven. Soms kleine, soms grote, soms zie je ze niet liggen, right?
Ja.
Maar je moet het ook nog kunnen, willen, doen. Ja. Dus daar is mij ook enorm bijgebleven.
En tot aan onze boek vind ik, als ik nu nog, denk vorige week zelf, ergens op een plaats binnenloop en ik zie hem liggen.
Ja, dat is inderdaad wel grappig soms. Dat ik er mij ook op betrap als ik hem ergens zie liggen of weet dat er iemand hem in zijn huis heeft en hem zie staan, dan denk ik van...
Ja,
en niet door mij of door u, maar dan is het misschien hem echt ook gewoon gekocht. En wat dat zeker ook in mijn top 3 staat, de random momenten, dus dat is eigenlijk meer dan één moment, maar de random momenten om soms een keer bedankt te worden door mensen uit onze community. Er zijn echt random momenten geweest. Als er iemand naar mij komt om te zeggen van, hey, merci voor dit of merci voor dat. En dan gaat hem echt letterlijk van, ik heb een keer naar die een episode gekeken of naar die een episode geluisterd. En dat heeft voor mij iets in beweging gedaan of dat heeft mij eventjes doen nadenken over iets. Ik denk echt zo aan een concrete herinnering. Dat ik zelf zo van het werk kwam en ik was moe en ik was op weg naar huis. Plotseling, kan je dat verteld?
Ja,
zo een gast op een Deliveroo fiets, die met een Deliveroo rugzak op de fiets passeert. En ik kruis mij en hij draait zich even en zegt, hey, excuseer. En het is lelijk om toe te geven, maar ik had zo even iets van, had hij nu echt vragen van, is dat hier die straat of dat? Iedereen heeft wel zo'n moment, right?
Ja, ja.
Maar het eerste dat hij zei was zo van, hij zei een van die gasten van onbespreekbaar. Hè? Ja, merci voor wat jullie doen. En dat was het. Hij heeft nooit gezegd wie dat hij was. Hij heeft ook niet gezegd wat hetgeen was dat voor hem iets heeft betekend.
Of een vals geschenk om dan iets te vragen van
ook niet, voilà, ook niet. Dat was echt, echt, hij heeft dat gezegd, hij heeft hem teruggedraaid en hij is verder zijn delivery aan doen. En zo dingen, dat vind ik ongelooflijk. Of dat nu is op momenten dat we een taak gaan geven, of als we ergens zijn met het boek of zo, kan ik dat soms al meer verstaan, dat er dan mensen zijn die zoiets hebben van ik zou graag een keer over dit of over dit babbelen. Of het zijn met u, of het zijn met mij, dat snap ik. Maar soms vind ik het nog mooier, zo echt die random momenten. Dat, letterlijk mensen die in de supermarkt tegenkomt of zo, dat had ik ook nooit niet kunnen. Ja. Heb jij een top 3?
Een top 3 is heel moeilijk. Ik sluit mij aan bij veel dingen die jij zegt, dus ik ga proberen nog andere dingen te pakken dan een boek en zo, want dat zou er voor mij anders ook wel in staan. Ik hou alleszins enorm van die live talks. Dat is ook moeilijk om daar één op vast te pinnen, maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij een hele tour gedaan, een theatershow bij wijze van spreken. Een beetje wel eigenlijk,
waar
wij ook in concertgebouwen aanwezig waren. En ik vond dat wel echt een superwijze periode. Iets wat bij mij op mijn geheugen gegrift staat, is die moeder die ooit een keer een bericht stuurde dat ze naar onze live podcast was geweest in de Vooruit om met haar dochter te komen kijken. Het was een podcast over perfectionisme. En die moeder die had gestuurd dat ze samen met haar dochter luisterde naar onze podcast, speciaal uit Limburg was gekomen, dat die dochter al heel lang in behandeling was voor haar eetstoornis, maar dat voor het allereerst, dat dankzij onze podcast, dat ze een heel andere kijk had op bepaalde zaken rond haar eetstoornis, rond perfectionisme. Iets anders, waar ik moet aan denken, wat dat zelf nog vrij recent is gebeurd, dat ook past bij die talks, is dat wij samen workshops doen, wij doen samen lezingen, ook soms apart over verschillende topics. Bij mij soms meer in een zakelijk aspect, bij ondernemerschap, bij u meer met rouwen. En we hebben zo een keer samen een talk gedaan in de voormiddag op een of andere school. Ik ben nu even vergeten waar dat was. En dat waren 2 of 3 lezingen na elkaar dat we toen hebben gedaan.
Ja, ik herinner me. Ja.
Voor middelbaar onderwijs. Ja. Ik weet niet meer precies 3 waar dat
elkaar,
was.
Ja.
En in de namiddag moest ik alleen nog een workshop geven van 3 of 4 uur lang op een andere plaats. Nu, dat was een workshop, dat ging over faalangst. En ik vraag aan die mensen, van, ik heb de indruk dat dat hier niet aan het overkomen is voor jullie. Dat is misschien raar om als workshopgever te zeggen, maar ik dacht, het kon maar eerlijk zijn, kom maar een keer de vraag stellen. En dat meisje, ik denk dat ze zo 17, 18 moet geweest zijn, die zegt best neutraal van, ja, wij komen eigenlijk allemaal uit Syrië, zegt die, en wij weten niet goed wat dat faalangst is. En ik stel dan vraag, wat bedoel je daarmee? Kun je iets meer vertellen? En dat meisje die vertelt, eigenlijk uit het niets, dat hij geen tijd had om na te denken over falen. Omdat hij was opgegroeid in oorlog natuurlijk. Dat hij vroeg volwassen is moeten worden. Dat zij de oudste zus was en haar broertjes en haar zusjes moest op gaan halen op school en zorgen daarvoor en koken daarvoor. En als er bommen werden gedropt, dat zij moest zeggen tegen de zusjes en tegen de broertjes, zet maar op tafel of ga maar naar de kelder zitten. En ik vond dat zeer heftig om naar te luisteren. En er was een moment dat ik aan haar vroeg van, en mag ik dan een keer vragen wat dat er u getriggerd heeft om daar naar België te komen? En die zegt, toen dat ze mijn pa hebben doodgeschoten. En daar staat hij dan, als workshopgever. Een workshop te willen geven over faalangst. Een tienermeisje van 17 jaar zegt dat ze naar België is gekomen omdat ze haar pa hebben neergeschoten. Ze is heel haar familie kwijt. Ze kwam toe in België. En ze wist eigenlijk niet wat dat faalangst was. Dat heeft bij mij een zeer diepe indruk nagelaten, omdat mij dat ook confronteerde met mijn wereldbeeld of zo. En een beetje stout gezegd, ik had op dat moment het gevoel dat de mensen waar we in de voormiddag waren bij geweest, is dat de workshop voor hen misschien gewoon was geweest om mee te komen naar een tweede en gewoon te kijken. Omdat dat heeft mij enorm nederig en bescheiden gemaakt. Dat heeft mij enorm, dat heeft iets gedaan met mij. Ik ben daar enorm emotioneel van geweest. Ik voel nog altijd een beetje die emoties als ik daar nu aan denk. En dat brengt mij gewoon bij het idee dat onbespreekbaar voor mij een enorme bewustzijnsverruiming is geweest. Wij zijn begonnen met onze podcasts te maken rond topics die ons aanbelangen. Onze kwetsbaarheid, omgaan met sociale media, rouwen, liefdesverdriet, eenzaamheid. Dingen die ofwel ik heb meegemaakt, jij hebt meegemaakt, of die we samen hebben meegemaakt. Maar het is ons ook duidelijk geworden met onbespreekbaar is dat er nog zoveel meer topics zijn die aandacht verdienen, die we zelf niet weten, die bestaan. En ik geloof dat dat nog altijd zo is.
Veel blinde vlekken voor iedereen, hè?
En onbespreekbaar heeft er mij echt bewust op gemaakt dat, Maar dat naar ons werd gegooid in het begin van, hoeveel podcasts kun je godsnaam maken over mentale gezondheid? Zijn er echt, ik denk... Allee, we zijn eigenlijk nog maar begonnen. Er zijn zoveel topics die de community ons ook aanlevert, waar ik denk, waar ik gewoon moet toegeven van, wow, ik wist gewoon niet dat dat een ding was. Hè? Bijvoorbeeld, denk maar, emetofobie, dat is nu een zijsprong. Emetofobie is de angst om over te geven, bijvoorbeeld. Ik ga er niet te veel over zijn. Very real thing. Redelijk wat mensen sukkelen daarmee. En ik zou er niet kunnen opkomen dat dat iets is. En dat geeft mij soms wat schrik, maar soms ook wat gemoedsrust of zo. Wetende van, wow, er zijn nog zoveel dingen die we kunnen ontdekken. En dat alleen al is mega goed voor mijn mentale gezondheid. Mijn wereld is complex, uw wereld is complex. Er zijn zoveel dingen die ik nog wil doen voor onbespreekbaar. En soms voel ik er mij gewoon rustig bij met te weten dat er nog zoveel dingen zijn die we kunnen ontdekken.
Als ik daar ook zo nog een keer een klein beetje een aanvulling mag opgeven, omdat ik je zo hoor zeggen van inderdaad de workshops die we al hebben mogen geven en de live podcasts en de topics die we hebben mogen aankaarten. Ik denk dat zowel hij als ik wel regelmatig ons dankbaarheid doen en ook uiten dat we zeggen van hey, merci dat jullie tijd hebben om naar ons te luisteren, naar ons te kijken of een keer naar een talk te komen of zo. Maar wat ik ook vind, dat zeker ook nog een keer mag gezegd worden, is dat wij... Ik sta eigenlijk echt nog altijd verwonderd van hoeveel vertrouwen dat er bij ons gelegd wordt. Ik vind dat supermooi. Daarmee wil ik zeggen, als je ziet dat er scholen zijn, overheidsinstanties, bedrijven, jeugdorganisaties, wat dan ook allemaal, die een mailtje sturen naar u om dan te zeggen van... Zouden we iets samen kunnen doen? Kunnen jullie een keer afkomen? Die dan ook het organiseren. Dus wij, als wij zeggen van ja, we komen af en we willen rond in een topic werken, geen probleem. Maar die dan ook... Je zou soms echt verschieten hoe goed dat wij ontvangen worden, right? Zo de hospitality van soms op superkleine schaal of grote schaal zit ook veel superjuist. En dat is een vertrouwen die zij bij ons leggen. Dus de mensen die dat organiseren, die denken van... Weet je... Denk dan die gasten dat wel gaan kunnen aanpakken. Denk dan die gasten wel overdag gaan kunnen praten. Want het is misschien wel lelijk dat ik het zo zeg. Sommigen geven ook gerust toe. Wij willen dat jullie dit doen, maar wij kunnen het niet. Of we durven het niet, is het soms een beetje meer. Maar dan nog apprecieer ik enorm die eerlijkheid dat ze dat ook zeggen. Want dat is zo een vertrouwen bij iemand anders leggen. Want ziet zo, stel dat wij... aan de andere kant van België een talk mogen gaan doen over een bepaald topic. Wij zijn daar een uur en een half, twee uur, alles op en aan. Wij zijn ons babbeltje aan het doen met de mensen naar hem halen. We blijven misschien nog even plakken. We zeggen nog een keer iets one-on-one tegen iemand. Maar daarachter zijn we weg, hè? Juist. Kans is groot dat we daar misschien nooit meer komen. Of volgend jaar nog een keer gevraagd worden om terug te komen. Maar zij die dat allemaal georganiseerd hebben, die dat vertrouwen bij ons hebben gelegd, dat is wel hun... tribe waar ze in verder bewegen en in leven. Dus zij schenken ons dat vertrouwen van kijk, komt een keer over iets delicaat, moeilijk, ingrijpend, praten met ons, want wij geloven wel dat jullie dat gaan kunnen doen. Wij geloven wel dat er daar iets goed uitkomt. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch, want nooit, en ik weet dat dat voor u ook zo is, nooit gaan wij daarvan uit dat er daar mensen gaan zijn. Om stom te zijn, juist.
Om stom te zijn, wij lachen daar vaak mee. Hè. Wij kijken zelf uit na de dag dat er mega weinig volk gaat zijn. Of zo een keer één iemand, de organisator. En zo zeggen van, ja, er is niemand komen op daar. En zeg ik, oké, dan hebben wij een klapje bij die.
Het gaat onderwijs een babbel zijn.
Dat klinkt misschien raar, want je zou ervan uitgaan dat wij altijd het meeste volk willen of zo. Of dat wij een grote crowd willen. Maar wij hebben al gemerkt, ik bijvoorbeeld de bibliotheek van As, moesten die mensen toevallig horen, echt shout-out naar jullie. We zijn een keer met een trein helemaal tot in As gechold in Limburg. Dat was een heel ding om voor een groep van, ik denk, 30 mensen of zo,
zoiets,
een talk te doen. En dat was prachtig. Ik herinner mij dat front to back volledig. En dat was zo verbindend. En
dat was ook superveel interactie. Hè? Dat was like dat we allemaal samen over iets aan het praten waren. Dat was de max.
Omdat je moet ook rekening houden voor ons als mensen die een talk doen, is het leuk om eigenlijk oogcontact te kunnen hebben met iedereen die in de zaal zit. Versus... als we soms in concertzalen gaan, jullie zien ons of mensen zien ons in het licht, maar als wij in de zaal kijken, is het donker. En dat is ook soms wel raar, hè? Ik vind dat wel raar.
absoluut. Ik ook.
Ik heb daar wel leren wennen, maar...
Maar het is meestal zo wat de eerste paar rijen zien we, of kunnen we zo wat... Maar als je dan... Ook met een live publiek dat doen, merk je ook soms... Ik wil niet zeggen non-verbale communicatie, want soms geven ze wel een keer een kick of zeggen ze wel een keer iets of wordt er iets gemompeld. En soms zou je zin hebben om zo te kunnen zien wie heeft dat gezegd of hoe kunnen we verder daarop ingaan. Maar als die dan inderdaad in een massa van andere mensen zit. Maar bon, het is iets die we er graag bij pakken, dat er ook zoveel variëteit is in hetgeen die we doen. Hmm. Allee, geloof.
Ik ben even aan het springen mijn hoofd. Stel je nu voor dat dat zo mega escaleert. Zeg maar iets. En stel je voor dat je zo een live podcast doet in het Sportpaleis, zo te zeggen, voor 20.000 mensen. Dat klinkt epic, maar langs de andere kant denk ik zou dat nog charmant zijn? Dat heeft niet meer die proximiteit van een podcast of zo.
Maar ik moet dan het enige waar ik het mee wil vergelijken, of probeer te vergelijken, is bijvoorbeeld een cabaretier of een stand-up comedian, die bijvoorbeeld ook voor een gigantische zaal van te veel mensen om nog zien tegen wie dat ik mijn grappen aan het verkopen ben, vergeleken mee. Ik zat in een of andere berookt cafeetje voor 10 man die lol om te vertellen. Allee, ja. Ik denk dat daar ook gewoon door moet en het er ook wel bij pakt.
Ja. Fair enough.
Wel vind ik dat ook een grote zaal, de keer dat we bijvoorbeeld voor 200, 300, 400, 500 mensen hebben gezeten, wat dat voor mij al een grote zaal was dan, een energie van een zaal is wel niet onderschatten.
Ja, dat
dus
is
ook
waar.
Al kun je niet iedereen in de ogen kijken, met iedereen one-on-one bezig zijn. Je kunt echt zo een golf van emotie voelen in de massa. Mm. Je voelt die energie van waar we het nu over hebben, waar bijvoorbeeld de guest het nu over heeft, waar dat wij over bezig zijn. Dat speelt, je voelt wat er besproken wordt, bestaat en leeft hier in de zaal.
Of zo de magie van heel veel volk in de zaal. Er is ook iets speciaals aan twee man die op een podium zitten, aan het babbelen zijn, en er is 300-400 man muisstil aan het luisteren.
Dat is tricky in het begin, omdat je niet goed weet van, wacht, vinden ze dit vreselijk, iedereen, of is het juist omdat het interessant is dat het stil zit?
We hebben vraagjes van de community. Ik heb ze hier op papiertjes geschreven, ik vond dat wel gezellig. Mijn
een vaas
die ik gekregen heb van Wout, by the way, van onze engineer. Met allemaal vragen in die jullie gesteld hebben op onze Instagram. Ik stel voor dat we elke beurt in trekken. Maar een vraag die er ook in zat, waar ik kort een keer iets over wil overgaan, is een vraag die er heel veel in zat, die we al een keer beantwoord hebben, maar we zullen er nog een keer doorgaan. Hoe dat we elkaar hebben leren kennen en hoe dat onbespreekbaar is ontstaan. Kun je daar misschien kort nog een keer doorgaan? Wij hebben elkaar leren kennen, ik denk, echt in het nachtleven. Strikt en niet erbuiten.
Ja, nee, niet erbuiten.
Strikt
nee.
In het nachtleven. Nicolas was head of security. In hier in Gentje, in de club. En ik organiseer de Thrillers voor de allereerste keer. Dat is ondertussen ook wel echt al een kleine 15 jaar geleden. Zoiets ongeveer. Ik was mega zenuwachtig. Ik had mega veel stress. Ik zat vol met faalangst. Ik zat ook in een vreselijke fase in mijn leven. En het was de allereerste keer Thrillers. En ik weet nog dat ik dacht dat er geen volk ging afkomen. En ik weet nog dat ik letterlijk gewoon in deze nier zei van... Maar ik heb zoveel stress, ik sta hier te beven op mijn been, ik voel me mega slecht, wat als er geen volk afkomt? En ik zal dat waarschijnlijk wel nog tegen een paar mensen gezegd hebben, maar de meeste mensen reageren zo met de schouders omhoog getrokken van, ja, we zien wel zeker. Maar het was Nicolas die mij geruststelde op dat moment. En het is misschien een random anekdote, maar dat was zowel de start of zo.
Het is misschien raar dat ik u dat nu zeg of vraag, maar het enige idee waarom dat ik toen... U hebt willen geruststellen.
Nee, eigenlijk niet.
Ik heb er eigenlijk maar over gedacht als ik het zelf opnieuw las in het boek. Ik dacht van... Ik zal het zo zeggen. Er werd er elk weekend iets georganiseerd, right? Ja. Soms meerdere keren per week, right? En het gaat misschien lelijk klinken dat ik het zeg, maar het is niet iedereen die ik ging gaan geruststellen. Het is ook niet iedereen die ik wou geruststellen.
Snap ik.
Omdat er waren er daar heel veel die iets organiseerden... Die gewoon blij waren dat ze daar waren. Dus je zat van, weet je, ik ben hier, ben aan het organiseren, cool, kan zeggen dat ik iets georganiseerd heb. En dat er nu niemand niet komt, ik heb tenminste een poster en ze gaan tenminste zeggen, oh je hebt dat daar gedaan. Zo zijn er. Dat was jij niet. Had ook een hele categorie die zoiets had van, het moet gewoon opbrengen. Ik ga zorgen dat hier mijn ticket zoveel kost en ik blijf hier heel de dag staan voor te zien hoeveel ticketjes dan er verkocht zijn. Wat er binnen gebeurt, I don't care. maar we gaan hier zeker nog een ticketje verkopen. En de volgende die vraagt, wat is dat hier? Ga ik zeggen, oei, de coolste show van het jaar. Hè? Als je die mist, zijn er niet bij geweest.
Heb ik ook zelf veel gezien.
Dat waarde hij ook niet.
Nee, klopt.
De reden, zonder dat ik u kende, dat ik dacht van, en wil ik toch eerlijk een keer geruststellen, is omdat ik aan u zag, zonder dat ik u toen kende, dat echt uitmaakte voor u die avond. Dat hij zoiets had van, ik wil, of er nu 10 mensen komen, of het kot zit vol, dat iedereen hiermee een goeie avond buiten wandelt.
Ja, ik weet dat nog.
En dat was niet te verstoppen bij u. Hij heeft zodanig heel die avond constant rondgelopen, nog een keer langsgekomen, gepasseerd, met iedereen die daar was, nog een keer een babbeltje geslaan, al uw DJ's goed verzorgd. Jij was precies 7 verschillende chefs die daar tegelijkertijd liepen en bij iedereen waren. En omdat ik dat van in het begin zag, omdat ik dat zag voordat de deur open ging, omdat ik dat zag voordat de eerste zijn entree deed, dacht ik van, wat dat je nu al aan het doen bent, is eigenlijk al een succes. En dat is ook waar we het al over hebben gehad als we over faalangst zijn bezig geweest, right? Maar toen wist ik dat nog niet. Toen wist ik dat ook nog niet.
En ik zeker
niet. Right? Maar ik wist wel van alles en iedereen die ik hier al heb zien passeren, is hij een van de uitzonderingen, zijn er nog geweest, maar hij werd zeker een van de uitzonderingen, die er gewoon om gaf dat die laatste indruk belangrijker was dan, wauw, hoe mooi is die affiche, of oh jij, hoe goed zijn ze het ons hier aan het verkopen.
Ja, ja, ja.
En dat kon ik appreciëren, want al de loze en valse beloftes die er in entertainment of in het nachtleven worden gegeven, waren meestal ik of lotgenoten, lijkt mij, die de rekening mochten betalen. Verstaan ik wel zeggen?
Ja, ik snap zeer goed dat.
En hij werd super consequent, omdat hij ook toonde van, dit is belangrijk voor mij. Hij zei zelfs in gesprekken gaan met mensen dat hij zag van, het is toch niet mijn ding. Dus dat...
Ja, het is juist, ik herinner me dan nog.
Daarom, dat is echt de reden waarom ik dacht van, weet je, ik ken die gast niet, maar ik vind dat dat wel een keer mag gezegd worden van, don't worry, op die manier gaat dat goed komen. En ik wil niets niet zeggen, maar ik had wel gelijk. Het is wel goed gekomen.
Het is goed gekomen, ja, inderdaad. Het is goed gekomen. Belangrijk daarbij is, en ik apprecieer het dat je dat vertelt, belangrijk daarbij is ook voor mij, is dat ik stond weer al op een breekpunt in mijn leven. Ik weet nog dat ik zo slecht in mijn vel zat toen, dat ik zo mij mottig voelde over alles in het leven, dat ik in mijn hoofd voor 2 keuzes stond. En dat ik ervoor koos voor, ofwel ga ik dit een keer proberen, hè, dus feesten organiseren, maar het heeft eigenlijk helemaal niks gescheeld. Of ik was van plan om zo mee te werken aan een charityproject in Peru. Om zo scholen te gaan helpen meebouwen. Omdat ik echt, ik was early 20s. Ik had echt het gevoel van, ik ben niks nuttig aan het doen met mijn leven. Mijn leven is nergens naartoe aan het gaan. Ik was mega slecht bezig op school. Het kon mij niks schelen op school. Het kon mij allemaal eigenlijk niet schelen. En ik dacht, als ik dan toch niet nuttig kan zijn voor mezelf, dan zou ik nuttig willen zijn voor iemand anders. En ik weet nog dat ik echt dacht van, ik ga gewoon naar Peru gaan en in mijn leven daar gaan leven en zoals stuff gaan doen. En dat heeft eigenlijk niks gescheeld. En de eerste editie was dan goed, de tweede editie was dan goed. En ik dacht dan van, oké, we gaan het hier even uitzitten en zien hoe ver dat we kunnen gaan of zo. En ik vond dat zo confronterend om erover na te denken dat als die feesten misschien niet goed waren geweest, dan hadden wij elkaar niet leren kennen. Dan had ik niet in België gebleven. Dat was onbespreekbaarder niet geweest. Dan, ik geloof daar echt zo heilig in. Ik zeg dat tot vermoeiend toe, dat we altijd 1 keuze verwijderd zijn van een ander leven. Maar dat is gewoon echt zo. Dat is Thrillers is dat voor mij geweest. Dat is dan raar maar waar een succes geworden. Ik ben daar geld mee beginnen verdienen. Wij hebben een vriendschap beginnen opbouwen. Tot op een punt dat er een of ander een vleermuis heeft gegeten in China. Een virus is losgebroken. Wij aan onze tafel zaten. Bij mij thuis in het appartement. Ik nog wat geld had samengesprokkeld om samen een steak te eten.
Een goede steak.
Samen met Charlotte. Toen?
Ja.
Nou, we zijn tegen elkaar. Maar ik heb toch wel de indruk dat er veel mensen aan het sukkelen zijn met mentale gezondheid. En wij hadden altijd zo'n beetje een grote broerfunctie in elkaar. Allee, bedoel, ik spreek vooral van mij naar u, omdat je ook ouder bent.
Maar ook naar elkaar. Ook naar elkaar.
Wij konden altijd te raad gaan bij elkaar, waar dat anders moeilijk was. En al jokingly zeiden wij gewoon tegen elkaar, we gaan de gesprekken dat wij hebben, we gaan daar een micro bij zetten en we gaan daar een podcast van maken. Ik was daar zelf in het begin niet zo happig op, ik weet niet of jij dat nog weet.
Ik weet het, maar dat is ik ook zei, omdat...
Je had er daarna luisteren.
Maar vooral ook, we moeten dat eerlijk zijn, ook omdat hij ook eigenlijk toen nog geen ene podcast had zelf gecheckt of beluisterd. Hè. Maar heel eerlijk zijn. En dat is niet erg, dat is niet erg. Maar dat was iets die ik wel al veel consumeerde. En,
ja, ja,
en
echt veel, ja.
Soms verschoot ik er zelf van hoeveel van mijn aandacht dat kon vangen.
Ja.
En dan dacht ik van, kijk, als we dan toch onze voet tussen de deur kunnen beginnen krijgen voor iets die zou kunnen verschil uitmaken voor andere mensen, laat het ons zo proberen.
Ja, ja.
En nu snap ik het al zo. Het is ondertussen al een meme geworden of een joke van not another white guy with a podcast. Maar als wij dat begonnen zijn, waren er toch bitter weinig. Zeker in het Nederlands en zeker over zo de topics die wij deden. Amai.
Maar zeker mentale gezondheid, hè. Ja, sowieso. Maar zo is het eigenlijk een beetje begonnen voor ons, zeer intuïtief. Gewoon, we gaan een micro erbij zetten voor een bepaald topic proberen spreken en dat is dan, ja, dat is dan gewoon ontploft, kan het maar zo zijn.
En we hebben ook vooral heel veel chance gehad dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om naar ons te luisteren en naar ons te kijken, want anders ja, was het ook alleen maar voor zijn maal dat we het gingen gedaan hebben. Ze.
Ja, ja. En we hebben ook wat chance gehad met de zeitgeist, hè. Mentale gezondheid is wereldwijd aan belang beginnen winnen en veel effort, veel moeite doen, veel goesting hebben en een paar dingen die random samenkomen. Daar geloof ik trouwens wel in. Is dat, ik denk dat alle mensen die succesvol zijn, chance hebben gehad. Ik denk dat wel. Maar ik denk ook wel dat peak succes een combinatie is van en chance hebben en veel effort erin te steken. Ik denk dat je veel effort in iets kunt steken en geen succes hebben, maar ik denk dat je ook succes kunt hebben zonder effort erin te steken en gewoon chance te hebben.
Maar je moet vooral ook iets met je chance doen. Hè?
Ja.
Want als er iets op je pad komt, eerlijk, in iedereen zijn leven komt er ooit iets op zijn pad, klein of groot.
Mm.
Maar er zijn ook heel veel mensen waar dat er meerdere ringen op hun pad komen en als ze er nooit iets mee doen of nooit op ingaan.
Mm.
Zelfs ik ben er al schuldig geweest. Dingen die ik weet die op mijn pad zijn geweest waar ik niks mee gedaan heb.
Same. Ja, het had al een paar keer kunnen gedaan zijn ook, hè, met ons spreekwerk. Misschien kunnen we daar straks meer over zijn. Wat denkt u dat het tijd is voor onze...
Spannend.
Wil jij eerst een briefje trekken?
Sure. Ik heb er al gelijk twee. Wacht, hè. Oké. Okay. Eerlijk, had ik nog nooit gehoord. Welke struggles hadden jullie als tiener?
Ja, by the way, al die vragen trouwens, ik heb 90% van de vragen geselecteerd op de stories en ik heb er gewoon eens ook nog van, zie wel.
Het is max.
Wel.
Als ik voor mijn eigen mag spreken, ik ben gigantisch veel gepest geweest als tiener.
Is het echt?
Hè? Ja, hey. Amai niet.
Echt gigantisch, maar ik wist dat wel...
Ja, ja, ook Steve. Maar ja, omdat ik heb heel veel van school naar school naar school gegaan.
Dus waar door... is wat de new weird kid.
Voilà. Ja. Doordat mijn pa altijd op andere plaatsen ging gaan werken en zo. En ik was ook redelijk chonk als kid. Ik ging liever iets lekker gaan eten dan dat ik veel ging bewegen. Dus bon, dat nam ik er dan ook bij. Is niet erg, ik ben altijd chonk.
Nu combineert het.
Dat is de life hack. En... Ik was ook verbaal niet zo sterk, omdat mijn moedertaal Frans is. Zeker zo, allee, tiener, vroeg tiener, of wat is dat dan?
Ja, vroeg tiener. Ja,
vroeg tiener, viel ik soms wel nog een keer door de mand, had ik wel nog wel een accent, kon ik niet zo vlot Nederlands, dus er was allemaal genoeg redenen om genoeg gepest te worden. En ik had het nadeel en het voordeel tegelijk dat ik een 11 jaar oudere zus had, die op sommige momenten op dezelfde school zat met mij, maar natuurlijk niet in dezelfde klas, want ja, 11 jaar ouder. En die dan zoiets had van, hey, zij mijn kleine broer aan het pesten? En dan tijdens de speeltijd komt zij zo wat kletsen geven aan degene die mij aan het pesten waren, en dat helpt niet. Dus zij dacht dat dat een oplossing was, maar eens dat zij weer in haar klas zat, kreeg ik dan de volle lading. Dus zo gepest worden was echt een struggle voor mij. Allee, dat was iets waar ik mee moest dealen. En mijn gevoel voor humor... Mijn people skills, als ik het zo moet zeggen. Ja. En mijn drang om te bewegen en te sporten, komt allemaal daarvan. Dus ik weet dat dat raar klinkt, dat er dan eigenlijk echt veel positiefs uitgekomen is. Maar het is maar hoe dat ermee omgaat, right? Dus nu, ik weet dat dat geen blanket statement mag zijn. Ik snap dat er mensen zijn die heel hun leven gepest worden. Hebt mensen die op het werk, of we hebben dat nog gezien in bejaardentehuizen en alles, zodat er ook superveel gepest wordt. Maar dat is iets waar ik echt wel lang en veel mee gestruggeld heb. Tot zelfs op een punt dat iets is, als ik dat nu nog rond mij zie, merk ik dat ik mij daar wel vlotter mee moei, op een goede, gezonde manier, trust me. Niet dat ik mijn zus haar move ga gaan doen, maar...
Ik ben nu je grote zus.
Ja, voilà, dat is het.
Ja. Ik kom nu op je werk, maar klets. Ja.
Maar je ziet wel dat duidelijk wel dan een struggle moet geweest zijn, maar dat is iets die blijft hangen. En op zich gaat er daar een zekere schaamte mee gepaard. Want bijvoorbeeld, like dat ik zeg, mijn moedertaal was Frans. Ik schrijf nog gigantisch veel fouten in het Nederlands. En ik heb dat bijvoorbeeld nog altijd... Ik voel nog altijd een zekere schaamte als ik bijvoorbeeld iets aan het schrijven ben. Like als ik aan ons boek aan het schrijven was en ben, van soms te moeten... Natuurlijk het veel autocorrect en al wat dat wilt. Maar soms bijvoorbeeld aan mijn lief te moeten vragen van hoe schrijf je dat? Is dat mijn lange ei? Is dat mijn kort ei? Ja, soms voel ik daar zeker schaamte voor.
Nou, ik vind dat eerlijk.
Dat is een struggle. Dat was een struggle voor mij als tiener. Ja.
Ja. En man had je daar destijds echt van afgezien van dat pesten? Of?
Absoluut, absoluut. Omdat ik dacht...
Engels lampje gevallen, sorry hoor.
Oeps.
Voilà. Got it.
Maar omdat ik ook gewoon... Als je geen middelen hebt om je te verdedigen, en ik bedoel niet fysiek, maar als je gewoon ook niet wist van... Ik ga het zo zeggen. Ik heb lang als jong tiener dat gewoon ondergaan. Omdat ik dacht van... Weet je, dan is het maar zo, want binnen een paar maanden zit ik hier toch niet meer op die school. Snap je? En dat was niet de oplossing, maar dat is wel iets waar dat dan mee zit. De lelijkste kant was er soms zelfs aan van bijvoorbeeld op school te komen en... Mijn eerste reflex was rond mij kijken, op te hopen dat er iemand buiten mij zou gepest worden. Het is lelijk, ja, ja. Maar ik geef het eerlijk toe. En dat is dan wel rap veranderd doordat ik mijzelf mijn weg daarin gevonden heb. Ik heb wel zelf nooit gepest, omdat ik ook al had ondervonden dat dat heel rap kan keren. Want ik, als zijnde iemand die dan het pesten moest ondergaan, heb soms ook mensen die mij aan het pesten waren, zien gepest worden. En dan dacht ik van, dat wint hier nooit.
De cycle of abuse eigenlijk. Ja.
Maar daar heb ik, dat is eigenlijk denk ik als tiener het enige waar ik echt mee gestrungelde. Omdat ik zo dacht van, dat is geen veilige situatie. Ik ging al niet graag naar school. En dan zo, gelijk welk excuus dat ik ging kunnen gevonden hebben om niet naar school te gaan voor een zekere tijd. Maar
het is ook, ik denk daar vaak bij, is dat nu in hindsight, in retrospect, en dat is altijd gemakkelijk, hè. Is dat ook een bewijs dat pesten eigenlijk minder persoonlijk is dan dat je zou denken. Dat zien we ook altijd in die studies, dat zien we in de ervaring die wij daar hebben gehad, toen wij dingen hebben gedaan rond pesten. Zeker kinderen, zij pakken eigenlijk gewoon het meest atypische of het meest different aan een bepaald persoon. En een grote neus, een rostaar. En je ziet dat eigenlijk nog altijd. Ik geloof eigenlijk in een bepaalde manier, het is zeer kort door de bocht, dat snap ik wat ik nu ga zeggen. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan racisme, dat eigenlijk ook een symptoom is van mensen die het meest gemakkelijke, identificeerbare deel van een persoon nemen om mee te pesten. En dat is dan uw huidskleur. Maar als het je huidskleur niet is, als mensen dezelfde huidskleur hebben, dan is het een rost.
Anders,
en als moest iedereen rost zijn, dan is het uw neus. En heeft iedereen dezelfde neus, het zijn uw tanden.
Zoek ze iets anders.
En ze zoeken altijd iets anders. En ik denk dat fenomeen altijd gaat rond, wat is er anders aan u, ten eerste, en ten tweede, als ik u daarmee lastigval of als ik u daarmee te proberen pesten, hoe reageert je daarop? En ik heb zelf ook gemerkt, in verschillende fasen in mijn leven, als mensen dat met mij geprobeerd hebben, zeker in een latere fase, zeker als ik meer een online persoon had, dat als je daar gewoon niet op reageert, dan krijgen mensen ook geen reactie uit en dan is het ook niet langer interessant. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je nooit moet reageren als je gepest wordt.
Maar ik vind dat een belangrijke nuance, want wat dat daar zegt, niet reageren, daar ben ik ook fan van, maar het ondergaan vind ik nog iets anders. Dus ik heb lang de fout gemaakt van het gewoon te ondergaan, maar dat is het ook verder voeden van, dat moet mij maar overkomen. Maar je straalt dat ook uit. Ik ben er geweest, dus ik vind dat ik dat mag zeggen. Zeker. Maar het moment dat je zelf voor je eigen beslist van, hier reageer ik niet meer op, straalde ook volledig iets anders uit. En daar kunnen ze niet op voeden. En dan gaan ze heel rap een andere voedingsbodem zoeken.
Ja, ja.
En dan heb jij een beetje wiggle room, alleen een beetje ademruimte om andere, gezondere defense mechanisms te ontwikkelen, wat bij mij perfect gelukt is. Want nu kan u verzekeren, veel later in mijn leven, alleen als volwassene en al wat dat wilt, Heb ik heel veel mensen gehad die bijvoorbeeld jobgerelateerd verbaal agressief waren tegen mij. En op een manier kunnen ook zijn, dat is dan ook zeker pesten, want ze proberen ook dingen te zeggen die kwetsen of voor u wat. En dat doet mij niets niet meer, maar echt niks.
Ja, dat is wel niks. Echt ja. En denk je dat je die situatie nu hebt omdat je gepest geweest bent? Onder andere misschien.
Onder andere, maar het heeft zeker mij de middelen gegeven om daar... Om veel te kunnen uittesten, om te kunnen zien van, kijk, in welke situatie werkt humor, in welke situatie werkt negeren, in welke situatie, hoe raar het ook kan klinken, in welke situatie werkt het om degene die u pest, degene die u aanvalt, tegemoet te komen. Het kijken van, waarom zei hij zo kwaad op mij? Waarom zei hij zo kwaad op alles wat ik zou zijn, of alles wat ik voorstel volgens u? Of waarom zei hij zo kwaad op mij dat hij mij moet pesten terwijl hij mij nog niet kent, want ik ben hier één dag.
Daar zijn ze zeer goed in.
Maar dat gaat ook nooit meer werken bij mij, omdat ik daar allemaal al geweest ben. En dat is niet zo, een challenge, kom mij pesten, dat maakt me niet uit. Mm. Maar gewoon omdat dat ook... Ik ga het anders zeggen. Ik heb ook het nut en het nutteloze van pesten gezien en beleefd en geleerd. Ik zie het nut van pesten als in van wat dat daaruit voortvloeit voor degenen die gepest worden. Maar bijvoorbeeld het nutteloze van pesten is... Pestgedrag is een signaal dat er iets scheelt met u.
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
En als jij iemand aan het pesten bent, kan dat groepsdruk zijn, kan dat persoonlijke issues zijn. Maar dan is niet de verantwoordelijkheid van de persoon die de pest om u te fixen.
Maar het wordt niet altijd in dank afgenomen als ik dat zeg. Ik heb daar een keer enorm veel commentaar op gehad. En oh, ik snap dat dan ook wel. Maar op een zekere manier, en dat is gewoon hoe dat ik er naar kijk, is dat in alle commentaar dat ik naar mij krijg, is dat ik het bijna omdraai. Dan denk ik van amai. Wat gaat er in die personen hun leven om? Hoe slecht moeten zij zich wel niet voelen om dat innerlijke kwaad of die innerlijke wrijving te proberen projecteren naar de buitenkant? Die mensen moeten ook niet gelukkig zijn. En dat is geen excuus voor hun gedrag. Maar soms helpt dat voor mij om dat niet altijd zo persoonlijk te zien en om daar een afstand van te nemen. Kan het maar zo zijn.
Als je gelukkig bent en als je rust vindt bij jezelf, ga je geen nood hebben om iets of iemand te pesten en ga je ook niet... Haattragend zijn, dat is niet, dat moet van ergens komen. Zo simpel is dat voor mij.
Ja, 100%.
Misschien een zeer lange uitleg voor de eerste vraag. Sorry.
Laten we al een nieuwe doen. Ah, het is aan mij waarschijnlijk om te trekken. Oké, okay, maar bij. Een chonky vingers gaat er niet in.
Alright.
Welke tips zou je geven aan iemand die zelf een podcast wil starten? Daar kan ik wel een antwoord op geven. Het zal natuurlijk een zeer biased antwoord zijn. Ik denk persoonlijk, wij hebben eigenlijk bij Onbespreekbaar vanaf dag 1 gezegd, waarom zou het iemand een fluit schelen om te luisteren naar onze podcast?
We hebben dat letterlijk gezegd.
Letterlijk. En dat is echt letterlijk, hè, in de eerste 5 minuten. En dat is eigenlijk een mega goede vraag. Waarom zouden mensen tijd in hun leven nemen om te luisteren naar uw podcast? En dat is misschien naar de vraag, maar dat is een zeer essentiële vraag. En bij ons was het idee, omdat wij wouden eerlijk zijn, omdat wij wouden... Een waar gesprek nabootsen. Alleen nabootsen is niet gewoon een waar gesprek.
Waar gesprek
tussen
hebben,
tussen twee maten. En het gevoel hebben dat andere mensen daar een klein beetje bij zitten. Dat was voor ons het uitgangspunt. Dus hoe start je een goede podcast? Ja, als je dat zou opzoeken op YouTube, dan gaan ze je uitleg geven over de micro, over techniek. En dat zijn allemaal zeer belangrijke dingen. Maar ook niet die end-all, be-all. Want toen wij Bram niet meer hadden na een tijd, om een samenloop van omstandigheden, en zat ook veel in het buitenland... Hadden wij een jaar geen podcast. En hoe hebben wij dat opgelost? Door wat centen bij elkaar te sprokkelen, micro's te kopen, dat is ook niet de grootste kost. En dan met onze gsm gewoon te filmen. En als je kijkt naar bepaalde episodes, dan zie je dat er twee schermen na elkaar staan. En dat is een beetje omdat we niet anders konden. Leuke vraag wel.
Ik ga nog eentje pakken.
Go for it.
Wat als je plots angst krijgt om mensen te verliezen aan de dood?
Dat is eentje voor onkel Niklas.
Ja, goed gekozen. Wacht, ik ga dan een keer opnieuw lezen. Wat als je plots angst krijgt om mensen te verliezen aan de dood? Nu, in principe geloof ik dat die angst er altijd mag zijn.
Agreed.
Dus ik vind niet dat die angst plots moet komen. Ik vind niet dat eender wie dit ziet of hoort... vandaag vergeleken met morgen of gisteren meer of minder angst moet hebben om iemand te verliezen die ze graag zien aan de dood. Want dat is zo. dat kan letterlijk als Wout, Jeff en ik straks hier elk onze weg verder zetten, kan eender wie van ons, bij wijze van spreken, cliché onder een auto lopen, maar het is ook gedaan. Dus die angst, ik denk de beste manier om daarmee om te gaan, is aan degene die de bang zijn te verliezen, gewoon zoveel mogelijk te investeren. Dus zowel hun te laten blijken dat ze bang zou zijn ze te verliezen, en ook te zeggen waarom, omdat ze graag ziet, omdat er veel wil van leren, omdat er veel aan hebt. Maar ook bewust zijn van die angst, niet uw tijd te laten stelen, gijzelen, die de ander zou kunnen spenderen, in mooie momenten te maken met de mensen die de potentieel zou kunnen verliezen. Right? Ja, wow. Ik wist niet of dat een goede zin was, maar het klopt. Je snapt wat ik wil zeggen. Mm-hmm. Ja, dat geloof ik. Die angst gaat er altijd zijn.
In die investering geloof ik zeker. Ik moet even sidetracken en denken aan iets wat Socrates een keer zei, of allegedly heeft gezegd, want zo werkt dat met Socrates. Mensen hebben schrik om te sterven, right? Ook zelf. Zouden ook schrik hebben om te sterven als je op dit moment zeker bent dat je er alles aan gedaan hebt om tot op dit moment volledig je leven vervuld te hebben. Dus het idee is niet dat ons leven te kort is. Het idee is dat we te weinig met onze tijd aan het doen zijn terwijl we leven. Hè. Mm-hmm. Leven is uiteindelijk leren sterven. Ook voor uzelf, by the way. Ik kan u oprecht zeggen dat Charlotte en ik zo van tijd tot tijd zo een keer jokingly kunnen zeggen, terwijl we naar een televisieprogramma kijken, van amai, dat zou nogal een minder zijn. Hè? Moest jij opeens sterven? En dan zegt ze, oh, begint er niet over. Mm-hmm. Word er verdrietig van. Maar dan kan ik daar toch even over doorgaan. Mm-hmm. Omdat ik vind dat ook goed om dat gesprek te hebben. Ik vind dat goed om dat gesprek te hebben.
Absoluut.
Met mijn ma, met u. Wij hebben dat gesprek al gehad in de notto, dat misschien de laatste keer is dat we elkaar vandaag tegenkomen.
Absoluut.
Dat kan. Dat is perfect mogelijk. Dat is zeker angstaanjagend, maar dat is wel gelijkwaardig voor iedereen die leeft op deze wereld. Iedereen die vandaag leeft, heeft potentieel iemand waar er een hechting voor is, maar voor de schrik voor het om die kwijt te raken. En ik denk dan aan de gevleugelde stoïcijnse woorden, memento mori. Herinner er uzelf aan dat jij potentieel kunt sterven vandaag en laat dat determineren wat dat je vandaag doet. Als er dingen zijn die jij nog wilt gedaan hebben in je eigen leven, of gezegd wilde hebben tegen iemand anders, waarom zou je daar dan in godsnaam mee wachten? Als je ervan uit kunt gaan dat die persoon nu zou kunnen sterven, morgen zou kunnen sterven, dat is zo. Dat is niet leuk. Dat is verschrikkelijk. Maar waarom zou je dan wachten met tegen die mensen te zeggen van ik zie u graag. Of nog een keer iets samen willen gedaan te hebben. Daarom probeer ik ook niet in wroksituaties te zitten. Of in situaties te zitten waarvan dat ik spijt zou kunnen hebben, want dat is stemmen altijd. Hè? Het angstaanjagende is, iemand zou kunnen sterven, maar had nog iets willen samen gedaan hebben. Dus ik keer terug naar Socrates van het is niet dat het leven te kort is, het is dat we te weinig doen met de tijd die we hebben. Als we een leven echt vervuld zouden leven, dan zouden we geen schrik hebben om te sterven, denk ik.
Ik geloof dat 100%, want ik vind van mezelf dat ik best wel een gelukkige mens ben. Precies door dat. Want, kijk, stel nu dat ik vandaag kom te sterven. Ik wil best wel nog van alles en nog wat doen met mijn leven. Hè? Maar ik ben wel dankbaar voor de run die ik gehad heb.
Ja.
Ik ben super dankbaar voor alles wat ik heb kunnen doen, wat ik alles heb mogen doen. En dat geeft u ongelooflijk veel rust.
Ja, ik vind
dat
ook.
Dat wil niet zeggen dat eender wie dit hoort of ziet, misschien die rust heeft. Maar je kunt hem wel hebben. Want er zijn ook momenten dat ik die rust nog niet had. Dus het is aan u van een beetje te knutselen en te denken, waar zit die balans? Wat kan ik inderdaad misschien nog wel doen, of wel nog zeggen, of wel nog meegemaakt hebben, dat ik die een rust wel zou vinden? Mocht je altijd nog een honger hebben naar meer, maar stel dat je vandaag zou sterven en geen spijt hebben van alles wat je meegemaakt hebt, dan is dat makkelijk om gelukkig te zijn.
Mm. Mooi, dan sluit ik het af. Het is aan mij zeker een papiertje te
pakken. Ja.
Kan ik een paars pakken? Hoe haal je voldoening uit elke dag? Ik denk dat dat naadloos aansluit op wat we letterlijk toevallig net hebben gezegd. Dus het is een mooi papiertje als follow-up. Hoe haal je voldoening uit elke dag? ik denk dat een goede kanttekening daarin is dat niet elke dag per se een dag hoeft te zijn waar je ultieme voldoening uit haalt, maar ik denk dat je wel moet streven om voldoening te halen uit het gemiddelde van al je dagen ofzo.
Ja, vind ik ook. Bijvoorbeeld een gewone werkdag of een gewone dag waar ik lui zijn geweest, had je natuurlijk andere, coolere, betere stuff kunnen doen, maar ook daar kun je voldoening uit halen. Geloof ik 100%. Ik vind ook, ik heb hard moeten leren dat een grote vijand van voldoening uit elke dag halen, uitstelgedrag is.
Ja.
Ik heb me zeer veel laten vangen aan uitstelgedrag. En het is ook nog maar recent, of de laatste jaren, dat ik daar meer op let en meer aan werk, om zo te beseffen van, ja, maar ja, als ik ambetant ben omdat ik iets aan het uitstellen ben, dan moet ik er gewoon nu aan beginnen. Daarvoor moet nu niet af zijn, maar als ik er nu aan begin, gaat daar ook voldoening uitkomen. En daar moet je ook een beetje... ja, opnieuw balans in vinden, maar dat is echt wel zo. Vroeger dacht ik van, ja, maar ja, ik ga dat vandaag niet kunnen doen, dus ja, ik ga er niet aan beginnen ook. Maar ja, dan heb ik ook geen voldoening en loop ik aan betand. En als ik dan zeg van, ja, maar ik ga het maar een beetje proberen, maar het is niet af, ben ik, nee, je moet de voldoening halen, ook uit die kleine dingen. Dus ik sluit me daarbij aan.
Ja.
En nog eentje pakken, zie. Ik blijf voor die groene gaan, ik kan er heel in. Mag je verwachtingen hebben in een vriendschap of is ze onvoorwaardelijk? Tuurlijk mogen we verwachtingen hebben in een vriendschap. Onvoorwaardelijk? Onvoorwaardelijk, dat kweekte. Dat ontwikkelde. Niets is... Ik hoor sowieso wel mensen zeggen van, ja, maar als je een kind krijgt of zo, is dat misschien onvoorwaardelijke liefde. Kan ik geloven, ik heb geen kinderen, dus kan het niet zijn. Right? Maar onvoorwaardelijk, ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat er iets onvoorwaardelijk is.
Ja, ja.
Want onvoorwaardelijk wil zeggen, zeker binnen een vriendschap, stel ons vriendschap en dat ze onvoorwaardelijk zijn, wil dat zeggen, eender wat jij wel of niet doet, hij blijft mijn beste maat. Zo werkt de wereld niet. Een vriendschap ontwikkelde, bouwde op, wordt sterker, maar dat moet ook eelt ontwikkelen en dat moet ook littekens krijgen. En dat zijn eigenlijk de voorwaarden. Die eelt en die littekens zijn de momenten dat het zegt van, amai, dat was echt niet nice, dat kon ik niet verdragen van u, of dat heeft mij gekwetst, of dat was niet goed. Dus dat is een voorwaarde. De voorwaarde is, wij kunnen nog vrienden zijn als dat niet meer gebeurt, of als dat meer gebeurt. Right?
Mm-hmm.
En je praat daarover en je probeert daar een consensus in te vinden. Dat is zo in liefde, dat is in een werkrelatie, dat is in een vriendschap. Sterker nog, ik vind iemand die van u een onvoorwaardelijke vriendschap eist, tenzij dat dat aan twee kanten is, maar dan geloof ik ook niet dat lang gaat werken.
Dat is een rare these, vind ik.
Dus ja, je mocht zeker verwachtingen hebben in een vriendschap. Ja. Zeker.
Maar ik vind het een zeer goede vraag. Ik vind onvoorwaardelijk een zeer sterk woord en ik vind verwachtingen ook een speciaal woord. En ik ga proberen in synoniemen te denken als in grenzen stellen.
Mm-hmm.
Dus, bijvoorbeeld, stel je voor dat je nu deze vraag reframed van mag je grenzen hebben in een vriendschap of is ze onvoorwaardelijk? Moet een vriendschap grenzeloos zijn voordat ze werkt?
Maar ze moet zeker grenzen hebben. Grenzeloos kan ook niet, hè?
Nee, grenzeloos kan ook niet. Want dat slaat nergens op.
Ja. Ik zou ook niemand aanraden het woord onvoorwaardelijk te gebruiken naar elkaar.
Mm-hmm.
Het zij in liefdesrelaties, het zij in vriendschappen, niet zeggen tegen elkaar, ik zie u onvoorwaardelijk graag. Ik ga er onvoorwaardelijk voor u zijn. Want ofwel zet u zelf met de rug tegen de muur, ofwel, als de andere partij ook weet dat dat iets is die zij niet bereid zijn te doen, of die niet bestaat voor hem, gaat de credibiliteit verliezen tegenover de persoon die je graag ziet of gelukkig wilt stellen door zoiets te zeggen. Dat is misschien goed voor op een verouderd postkaartje die niemand nog wil lezen, maar je zou dat beter niet gebruiken als term.
Het is ook een goed precedent om gemakkelijk te manipuleren te worden. Hè?
Zeker.
Alright, next one zeker. Is dat nu
al? Het is aan u, vriend.
Moh, zo'n random vraag. Welk dier zouden jullie willen zijn?
Ik een haai. Omdat, ik zou zeggen dinosaurussen, maar dinosaurussen zijn uitgestorven, sorry, dus een haai.
Maar je zou die haar niet kunnen wassen, hè? Als de Tyrannosaurus Rex, met zo die korte...
Met die korte armpjes, moeilijker.
Maar waarom een haai?
De haai, omdat die... ik vind dat fantastische beesten in de zin van... Die zijn nog maar weinig geëvolueerd sinds dat de species, dus het ras haaien, ontstaan is.
Ja, dat klopt.
En dat vind ik juist een positief ding, want dat wil zeggen dat dat niet nodig is geweest van verder te evolueren.
The test of time.
Wat ze zijn, zijn ze. En het werkt voor wat ze moeten zijn.
Eigenlijk paperclips. Al 120 jaar doet dat zijn ding.
En het werkt. Ja. Maar ik vind dat geweldig. Zo de simpliciteit en zoiets, de eenvoudigheid en zoiets, ik vind dat geweldig. Het, ook het idee dat je hebt bitter weinig ziektes die haaien kunnen raken. Bijvoorbeeld, een haai kan geen kanker krijgen. Ze hebben al testen gedaan op haaien. Dus om zelfs geforceerd kanker op te pakken. Doe niet, werkt niet. En de vrijheid, de ongelooflijke vrijheid van de zee te hebben, een roofdier te zijn binnen in de zee. Niet te jagen voor sport, maar te jagen voor te overleven. Geweldig. Ik vind ook hoe mooi het beesten kan je doen.
Het zijn mooie dieren. Hè?
Dus dat, dus
ik vind ook wel.
Eerste keus, dino's. Maar dino's zijn er niet meer, dus morgen moet je switchen. Haaien. Voilà. Hey, maar ik weet het, jij. Dus
maar toch, zeg het.
Maar. Benoem niet voor niet DJ Eagle, vriend.
nee, inderdaad. Bij mij is het sowieso, zonder enige twijfel en met volledige voorspelbaarheid, is het een arend. Waarom een arend? Ik denk dat veel mensen wel graag een vogel willen zijn voor de afwisseling ook van vrijheid. Hè, te kunnen rondvliegen in de natuur. Maar er is iets bij mij dat mij enorm aanspreekt. Een beetje kipvelakker aan, denk ik. Aan een arend. En ik kan er nog altijd na al die jaar mijn vinger niet op leggen. Maar... ik hou van hoe hoog de arenden kunnen vliegen. Dat klinkt zo raar, maar zo, wanneer de andere vogels niet meer zo hoog kunnen vliegen, kan een arend dat wel. En ik vind dat een mooi dier gewoon. Een prachtig dier ook gewoon. En hoe sterk dat die zijn, maar toch hoe zorgzaam dat die kunnen zijn.
Ja, kan je nog eentje pakken? Waar zit ze hier? Yikes. Kunnen jullie leven van onbespreekbaar? Nee. Nee. Het is niet zo dat nog chef, nog ik... kunnen zeggen, we doen fulltime onbespreekbaar en we doen niks anders, right? Sterker nog, en verbetert mij als ik het verkeerd zie of zeg, ik denk alles wat dat onbespreekbaar al opgebracht heeft, is terug in onbespreekbaar voortgevloeid, denk ik. Het meeste toch.
En zeker in het begin. Ondertussen probeer ik toch zelf wel... kijk, kunnen we er maar eerlijk over zijn. Wij hebben in het begin met onbespreekbaar... het is heel lang allemaal voor niks geweest. En dan kwam er een punt dat wij een beetje zoekende waren van kunnen wij hier ook een soort van ja, businessmodel proberen insteken? En met businessmodel bedoel ik niet zwaar geld verdienen of zo, maar gewoon van kunnen we dit sustainen? En we zijn ondertussen jaren verder en het antwoord is nog altijd nee. Omdat één, we trekken geen subsidies. Ik heb gewoon geen verstand van subsidies. Ik heb me daar een paar keer proberen bezighouden, dat is een vak apart. Ik ben daar soms wel wat te koppig in misschien of zo, omdat ik dan ook weet wat dat subsidies wel inhouden. Ik zie dat bijvoorbeeld bij Punt.VZW, waar ik ook in de raad van bestuur zit rond seksueel geweld. Als ik zie wat zij allemaal moeten doen voor die subsidies, dan denk ik van amai, dat is een beetje alles of niets in mijn hoofd. Het zou dan echt moeten een zware structurele subsidie zijn, maar ik denk dat we daar niet voor in aanmerking komen of zo. I don't know. Dus de waarheid is eigenlijk gewoon dat we kunnen daar absoluut niet van leven. Ik heb wel de verwachting gesteld, is dat nu met het nieuwe seizoen, is dat we brand collabs gaan moeten doen of andere zaken gaan moeten doen die erop zorgen dat op zijn minst dit sustainable is.
Als je naar anderen kijkt, die ook consequent zijn in regelmatig content gratis te geven, juist, want... al onze podcasts zijn gratis te beluisteren. Alles wat op YouTube ziet, is ook gratis te bekijken. Ook zij moeten soms bepaalde keuzes maken om een sponsoring te pakken of collabs te doen of zo. Want degene die er ook misschien naast ons graag bezig hoort of bezig ziet, anders zou het ook niet meer bestaan, hè? Right?
Mm. Nog een vraagje. Welk advies is je altijd bijgebleven?
Maar daar moet ik echt even over nadenken. Daar moet ik echt even over nadenken. Iets waar ik wel in geloof is... het is een spreekwoordelijk advies, als dat telt. Trots komt voor de val. Hoogmoed komt voor de val. Daar geloof ik heel hoog in. Heel hard in. Ik vind niks verkeerd met trots te zijn op wat het doet. Maar hoogmoed... dat heeft mij al een paar keer veel gekost en ik heb daar het uit geleerd. En het is maar de eerste keer dat ik dat echt ook letterlijk hoorde, dankzij een sprookje waar dat al de zedeles in was. Ik dacht van, oké, dat is raad die voor mij wel blijven hangen is, persoonlijk. Gewoon, ik vind het goed om trots te zijn, maar hoogmoed, dat werkt niet voor mij.
Ja, makes sense, zo ken ik u ook.
Kan ik er nog eentje uithalen? Ik vraag me af of dat dan zo wat ASMR is.
Ik hoop van niet.
Oké. Fantastische vraag, maar ook blij dat ik die gepakt heb. De vraag is, waarom zien we Jeff meer op de sociale media eigenlijk? Gewoon benieuwd, hè? Dus ik veronderstel meer Jeff dan mij. Ik suk daar ongelooflijk in. Dus dat is iets waarop voor mij al waarschijnlijk sinds day one een werkpuntje is. En ik heb nogthans alle goede voorbeelden, alle raad al kunnen krijgen van zowel Jeff als van Wout. Ook de content creators die ik check, die denk ik van, oké, dat kan voor mij. Maar ik stumble altijd gigantisch in de uitvoering. Allee, als in... Het is niet uitstelgedrag, want ik begin er ook zelfs gewoon niet aan. Ik denk dat er een zo grote zelfopgelegde barrière is bij mij van het gewoon te doen. Dat voor mij waarschijnlijk nooit verder is gekomen dan zo ideeën of dingen dat ik denk van, ik zou dat zo een keer willen brengen. Ik voel mij altijd super comfortabel, super op mijn gemak als ik zo dingen samen mag doen met u. Ik voel mij ook super comfortabel als ik zo in the here of the moment dingen mag doen. Daar heb ik nooit last mee. Like, straatinterviews vind ik fantastisch. Moest ik dat bij wijze van spreken wekelijks moeten doen, doe maar. Maar ik denk dat ik misschien hetgeen ik wil brengen, overdenk en het daardoor niet breng. Dus dat is de grootste vorm van zelfsabotage, door het te overdenken. Want er staan letterlijk pagina's in zo'n Moleskine boekje die ik heb.
Fancy Pants.
Fancy Pants, omdat ik het ook ooit gehad heb. Met ideeën of dingen die ik een keer zou willen proberen. Maar dan schiet ik mijn eigen telkens in de voet met te denken van, één, het gaat niet kwalitatief goed genoeg zijn om te passen binnen wat er ondertussen onbespreekbaar is. Of twee, het gaat niet binnenkomen bij ons community of zo. En ik weet dat je zo dingen allemaal niet kunt invullen of zeggen voor je eigen als je ze nooit probeert. Maar dat is wel de eerlijke reden waarom dat ik dat nooit probeer. Dus dat is niet vooral duidelijkheid, een vrijheid of een creatief outlet die mij ontnomen wordt door u. Want een tegendeel zelfs, Jeff is mijn grootste cheerleader om te zeggen van doe dat een keer. Zonder mij ook daarin te pushen, right? Ik denk dat dat het eerlijkste antwoord is die ik daar kan op geven. Ik denk dat dat echt het eerlijkste antwoord
volgens mij
is die ik daar
kan
opgeven.
Volgens mij ook een mooie metafoor voor hoe dat we ook een vorm hebben moeten zoeken in van vriendschap naar zakenpartners te worden en daar een weg in te vinden of zo. Omdat, we moeten ook rekening houden dat Nicolas, hij zat wel op sociale media, maar had zo'n privéprofiel met zo'n 80 volgers per
jaar of zo.
Misschien. En zij is een mega privé persoon ook altijd geweest, dus ik denk dat dat... Ik heb dat altijd al gedaan of zo. En ik ben nog altijd zeer verwelkomend dat dat gebeurt. Maar anderzijds hebben Nicolas en ik op bepaalde vlakken ook nog een ander karakter of zo. Waardoor dat ik denk van ik ga dat ook niet forceren. Dat is zo. Wij hebben ook wel een jaar en een half geleden een beetje moeten zoeken naar een nieuwe vorm. En te leren samenwerken met elkaar. Omdat onze vriendschap was aan het lijden onder de samenwerking. Iedere keer dat we elkaar zagen. Nicolas had die mail al gezien, had dat al gedaan, wat gaan we daarmee doen? Waardoor dat je in plaats van vrienden zijt, opeens zo zakenpartners wordt en dat er eigenlijk nooit nog ruimte is voor vriendschap. En ik heb dat enorm gemist en toen wij dat hebben uitgeklaard, andere afspraken hebben gemaakt, ook financieel rondom bespreekbaar, ook aan de achterkant daarvan, hè, is dat voor mij persoonlijk veel helderder en aangenamer omdat de verwachtingen naar elkaar toe anders. Kijk, daar zijn we het over gehad, om de verwachtingen...
Onvoorwaardelijke kan niet, hè. Voilà, ja.
En ik heb dat voor de eerste keer terug gevoeld, toen we voor de eerste keer terug een jaar naar de cinema zijn gegaan, naar een film zijn gaan kijken, en dat we het geen minuut hebben gehad over onbespreekbaar. En dan dacht ik van, ik ken mijn maat terug. En dat was voor mij 10.000 miljard keer belangrijker dan eender welke afspraak dat wij rondom bespreekbaar zouden kunnen hebben. Omdat Cru zegt, jij gaat langer moeten meegaan dan onbespreekbaar.
Ik ga het proberen. Ik ga het proberen in elk geval. Allee, dat is voor mij, hij zei voor mij endgame material. Hè. Er zal wel ooit shelf life, allee, een houdbaarheidsdatum op onbespreekbaar zijn, maar ik kan me niet inbeelden dat er een houdbaarheidsdatum is op ons vriendschap. Want wij... Kijk, de enigste slechte dingen die voor mij met onbespreekbaar zou kunnen te maken hebben gehad, zijn de wrijvingen die er tussen ons geweest zijn. Maar ook dat hebben we als vrienden kunnen aanpakken en toch nog kunnen aankaarten. En ik geloof zelfs, wat aan mijn kant dan is, is dat voor mij onbespreekbaar er dan ook weer beter bij gaat. Ja, door die afspraken die we gemaakt hebben, door te weten wat er wel kan, niet kan. Ons communicatie is ook terug vlotter, terwijl we anders lijkt dat te zeggen ook soms. Ja. Je moet je weg daarvan.
Ik denk dat wij met onbespreekbaar, door in onze vriendschap en onbespreekbaar, ook wel een goed voorbeeld zijn dat soms dat conflicten echt niet erg zijn of zo. Want we hebben echt wel veel conflicten gehad, mini-conflicten gehad, grote conflicten gehad.
Zelfs gezond op zich.
Gezond. En dat zijn dan de gele vlaggen tussen... Allee, gele vlag is sterk gezegd, maar zo, dat zijn dan zo de...
Je moet daar vooruit kijken
en je moet daarmee aan de slag gaan. Omdat ik heb ook al vriendschappen gehad dat daar gedaan is.
Ik ook.
Dat dan, je klaart dan niet uit en het verwatert. En dat is ook maar spijtig. Alright, nog een vraagje?
Ja, kom, doen elk nog één en we zijn er vanaf.
Elk nog één.
Dan beginnen we onze zondag.
We zijn aan het lean. Wat doen jullie van werk naast onbespreekbaar? Dat is nog kort misschien.
Ik werk voor het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijn hier in Gent, met daklozen, thuislozen en ex-gedetineerden. Ik zorg gewoon dat als die mensen een beetje raad en diensten nodig hebben om te zien wat ze moeten kunnen doen met hun leven, of dat ze moeten een slaapplaats hebben, of een weg naar een job, of wat dan ook, dat ik daar een deel kan van uitmaken. Je moet niet denken aan de reclasseringsagent. I'm not that guy. Maar ja, dat is het. Met daklozen, thuislozen en ex-gedetineerden dagelijks werken. Dat is het.
Echt een job die je semi op je lijf is geschreven, vind ik. Misschien niet de vorm specifiek altijd.
Doet ook graag.
Ja, ziet dat ook. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik ben zelfstandig. Ik ben DJ. Ik probeer geld te verdienen en onbespreekbaar. En wat doe ik nog eigenlijk?
Uw eigen stunt.
Mijn eigen stunt. Niet waar. Hoe tang doet dat voor mij?
Oké, ik ga er nog eentje pakken, kom. Maar dat is een harde, misschien een downer om je te eindigen. Maar de vraag is, zijn er rock bottom momenten geweest tijdens onbespreekbaar?
Een uitsmijtervraag geven.
Ja, ik
zal toch nog eentje pakken.
Achter dan deze. Jawel, natuurlijk zijn er rock bottom momenten geweest. Het eerste wat ik aan denk is, helemaal in het begin, allee, vrij in het begin, hebben we een keer gigantisch veel haat gekregen. En hoewel dat er daar zeker ruimte was om in gesprek te gaan, om daar ook uit te leren, wat dat wij ook gedaan hebben, was er een grote groep mensen die zelfs niet in gesprek wou gaan. Die gewoon wou, blijf erbij, gaat altijd de good, the bad en the ugly. Als er haat of wrijving is, als er commentaar is. Als er commentaar is, heb je altijd de good and bad and the ugly. De good is, mensen die je iets van commentaar geven, waar dat je iets aan hebt, waar dat je kunt opbouwende commentaar mee doen. De bad is mensen die bijvoorbeeld niet met je eens zijn, maar waar dat je wel mee in gesprek kunt gaan. En dan kun je nog altijd elk een andere mening hebben, maar elkaar wel beter verstaan. Right? Maar er was ook een deel de ugly, en dat zijn letterlijk mensen die een beetje zoals de bad zijn, dus een andere mening hebben, of denken dat je verkeerd bezig bent, en dat dan ook zeggen. En als jij zegt van, oké, maar hoe doe ik het dan anders of beter? Die gewoon zeggen, nee, je moet gewoon stoppen. Die niet in gesprek wil gaan. Dat vond ik een beetje een rock bottom moment, omdat, ik spreek puur nu voor mijn eigen even. Als je je daarbij aansluit, Max, maar je moet dat niet invullen voor u. Ik geloof nog altijd, als jij gelooft dat het juiste aan het doen bent, ook als iedereen daar kwaad van wordt, is het nog altijd het juiste die aan het doen bent. Want jij hebt die keuze gemaakt. Dat vond ik een heel... Dat was een rock bottom moment. Misschien wat hij daarnet aanhaalde, als zo'n keer iets te hard aan het spannen was tussen ons. Maar dat is goed, want als je rock bottom zit op zo'n punt, weet je dat alleen maar naar boven kunt. En dan fixt het. Het is niet dat elkaar naar beneden trekt daarin. Je kijkt hoe dat daar samen kunt uitklauteren. En dat hebben we ook gedaan.
I agree.
En een ander rockbar moment kan ik niet zien. Ik denk dat dat de enige twee zijn. Voor de rest hebben wij een, vind ik dat we een heel mooie verzameling hebben van meer mooie herinneringen dan slechte herinneringen.
Zeker, ja. Agreed. Die periode daar, daar was ook veel naar mij gericht. Sommige stukken waren terecht, vond ik. Andere stukken waren bagger. Wij hebben ook wel een beetje de puntjes op de i gezet toen. We hebben toen leren nadenken over de ethiek en de moraliteit van Onbespreekbaar, over de structuur erachter, wat gaan we daarmee doen. Dat is eigenlijk dankbaar geweest, maar ook ik voor mezelf heb mega goed met commentaar leren omgaan daardoor. En dan het tweede moment was er zo'n beetje inderdaad tussen die vriendschap tussen ons, dan met Mushi erbij. Mushi was dan uiteindelijk het project dat er gekomen was om Onbespreekbaar financieel op de been te helpen en opeens had ik twee zorgenkinderen. Mushi draaide niet en Onbespreekbaar draaide ook niet. En dan zit onze vriendschap daartussen. En eigenlijk ook daar, hè, dat was voor mij zeker een rock bottom, ook financieel, maar ook daar, gast. Ook daar heb ik zoveel uit geleerd en we zijn daar zoveel beter uitgekomen. Ik weet het niet. Ik kijk er eigenlijk alleen maar positief op terug.
Dus het valt eigenlijk nog bij ons rock bottoms, hè?
Ja. Lange podcast, maar why not? YOLO.